Live vanaf de Automotive Campus in Helmond is dit aflevering 36 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Vandaag hebben we een bijzondere uitzending, want we zijn hier live op het evenement Drive Forward 2025 op de Automotive Campus in Helmond. Aan tafel hebben we meerdere interessante gasten. Zo hebben we Fries Heijnis, directeur rijvereniging, Sascha Bloemhof, directeur Automotive Campus en Naomi Verstraten van Brainport Development. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ik begin met Naomi, welkom. Kun je mij uitleggen wat Drive Forward voor evenement is?
Zeker. Drive Forward is een evenement waar we innovaties in de automotive laten zien. Het is een niche-markt eigenlijk, om het zo te noemen, qua events. En hier heb je dus dat we spreken over nieuwe trends, maar ook wetgeving, wat eraan moet veranderen om te zorgen dat de Nederlandse automotive-industrie competitief blijft. Daarnaast heb je ook demo's, dus je kunt ook real-life gewoon echt zien wat er wordt onderzocht en welke type innovaties ontwikkeld worden in de projecten. Het bruist. Kan ik wel zeggen. Energie zit er goed in. Dus het is een goede dag. Vooral voor discussie. En het mag ook een beetje schuren.
Ja, het is behoorlijk druk. Heb ik al gezien. Hoeveel gasten zijn hier vandaag aanwezig?
We hebben 300 tickets vanochtend geprint. Dus dat is voor de ochtend best ook goed. Om het even zo te zeggen. In totaal hebben we gerekend op een 450 man. En in de middag hebben we verschillende workshops waarvan we verwachten dat daar de andere 50 personen ook binnen zullen komen.
En dat is alleen vandaag? Want morgen gaat het evenement nog verder?
Zeker. Vandaag ging het over digitalisering, belangrijk onderdeel. Om ervoor te zorgen dat we competitief zijn en ook ervoor te kunnen zorgen dat we kunnen voldoen aan de verschillende milieueisen. Morgen gaat het echt over decarbonization. Dat is echt de elektrificatie van de mobiliteit en dan primair de automotive sector. En dan verwachten we ongeveer hetzelfde aantal mensen, 360 personen.
Ja, als je nu kijkt hoeveel mensen zich hebben aangemeld voor dit evenement, zie je dan echt een toename? Is het gelijk ten opzichte van voorgaande jaren? Is er echt, u zegt zelf, het bruist?
Ik denk de mix is iets anders. Ik denk de mix die we nu hebben in deze editie, het is een tweejaarlijks event. Dus het is niet elk jaar, maar tweejaarlijks. De mix is dat we nu zien dat we echt er ook voor hebben gekozen om kwalitatieve goede mensen zich te laten aanmelden of uit te nodigen om hier te zijn. En daarmee krijg je ook de juiste discussies. We wilden best wel een daring discussie over competitief zijn. Je geeft dat net zelf aan, hè? Geopolitiek, hoe het met de industrie ervoor staat. Je kunt allemaal heel lief en aardig tegen elkaar zijn. Maar soms moet je ook de discussie aangaan met wetgevers aan de ene kant. Met ondernemers die bezig zijn een product in de markt te zetten of een deelproduct. En vooral ook, denk ik, kijken naar waar zit de toekomst van die markt en waar gaat het naartoe? En waar zijn we als Nederland goed in? Dus in die zin, ja, ik denk net een andere samenstelling.
Ja, u bent van Brainport Development. Hoe belangrijk is Brainport?
Brainport is best wel een van de centrale regio's in Nederland waar het om technologieontwikkeling gaat. Dat is niet iets wat ik zeg omdat ik van Brainport Development ben. En trouwens ook nog Chief Innovation and Technologies. Dus dat is wat ik doe elke dag. Maar dat is gewoon omdat ook onze analyses dat uitwijzen. Als je naar patentdata's kijkt, zie je dat we de hoogste patentdichtheid hebben. Dus in die zin is denk ik Brainport belangrijk omdat het bijdraagt aan de Nederlandse economie en ook de groei die we hebben. Mm-hmm. Maar Brainport is niet alleen. Brainport is ook een ecosysteem. En het ecosysteem functioneert niet alleen op zichzelf. Het heeft ook andere ecosystemen in Nederland nodig. Dus dat betekent de ecosystemen die we in Twente hebben, maar ook die we in Delft hebben. Ja. En daarmee versterken we eigenlijk onze positie als Nederland en binnen Europa. Daarmee.
Ja, want Brainport staat hoog aangeschreven, dat is duidelijk. Hoe zit dat internationaal?
Ik denk net zo hoog aangeschreven als dat het is. En dat kan ik relateren aan het aantal buitenlandse bezoekersaanvragen die we krijgen per jaar. We hebben er ongeveer zonder overdrijven 475, meer aanvragen dan dat we dagen hebben in een jaar. En dat varieert van industriële partijen Tot aan overheden die willen komen kijken naar het ontwikkelmodel wat we hier hebben. Het economisch ontwikkelmodel gecombineerd met een sociaal-economisch model. Dus dat zegt denk ik wel iets. Is het populair in de buitenwereld? Ik denk daar gaat het niet alleen over. Ik denk dat waar het vooral over gaat is, zijn we in staat om ervoor te zorgen dat we een bijdrage kunnen leveren, zodat we als Nederland zijnde dezelfde welvaarts- en welzijnspositie vooral ook kunnen behouden die we nu hebben. Niet alleen voor onszelf, maar ook daadwerkelijk voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ja, laatste vraag. Wat is volgens u een van de meest interessante ontwikkelingen die u deze ochtend door hebt gekregen?
Ik denk wat ik een super interessante ontwikkeling vond, was van Ayn Rand. Het is niet een Nederlandse ontwikkeling, het is wel Europees. Het is een Zweeds bedrijf en die ontwikkelt fully electric en automated vrachtwagens. Wat echt heel interessant is, we werken al jaren samen met partijen in deze regio, onder andere de gemeente Helmond. Zitten ook in innovatieprogramma's, dus dat betekent dat ook kennis vanuit Nederland wordt geïmplementeerd in dat product. Vond ik super interessant.
Ja, dan ga ik door naar Sascha. Welkom Sascha Bloemhof, directeur Automotive Campus. Wat kun je vertellen over de afgelopen jaren, hoe dit evenement steeds groter is geworden tot aan bijvoorbeeld de huidige editie?
Nou, dan ben ik blij dat Naomi hier zit, want ik ben nog geen 2 maanden directeur van de campus. Dit is een evenement, dat is eigenlijk met mijn neus in de boter, om met alles en iedereen ook kennis te maken in real life. Maar de historie, dat is niet waar ik de beste persoon in ben. Dus kijk ik nog even naar Naomi om je iets te vertellen van die transitie. Want het is van Automotive Week naar Drive Forward gegaan. Ja. Dus misschien wel interessant om nog iets over te zeggen.
Nou, als daar nog tijd voor is, hoor ik dat graag.
Zeker. Het was altijd de Automotive Week. En eigenlijk is dat ontstaan in 2011. Dat was de eerste editie. Dat is ook het jaar waarin de regio de slimste werd. Een benchmark, wereldwijde benchmark, waar 380 regio's ongeveer gebenchmarkt worden. En een van de redenen waarom we die benchmark hebben gewonnen, om het zo te noemen, of die één positie, had te maken met eigenlijk het autonoom rijden, waar we toen al veel onderzoek naar deden in de regio. Best wel lang geleden. En toch is het zo dat we al jaren aan het kijken zijn, hoe breng je eigenlijk het volgende niveau van automatisering in die auto's. En het startte eigenlijk als een publieksevent, als ik heel eerlijk ben. Dat was echt bedoeld voor mensen in de regio om bekend te worden met technologie die ontwikkeld werd hier. Zowel op het gebied van autonoom rijden als ook op het gebied van ander type dan elektrificatie toendertijd. Andere type celtechnologie, fuelceltechnologie. En toen kwamen er heel veel gezinnen met hun kinderen, want het liep door in het weekend, dus het was best wel heel grappig. En dat is uiteindelijk geëvolueerd naar het event wat we nu hebben. Want wat je zag was dat de regio, mensen in de regio zijn al behoorlijk trots door de jaren heen geworden. En eigenlijk zagen we dat nu de vraag vanuit de industrie om een niche-event te creëren waar zij de innovaties die hier plaatsvinden in de campus, maar ook echt in de regio ook met andere partners in Nederland, om die tentoon te stellen eigenlijk. Ja. Dat is de evolutie die dit heeft doorgemaakt. Dus van een publieks gezinsevent meer naar een professionele niche-event op automotive innovaties.
Ja, ja, duidelijk. Dan ga ik terug naar Sascha.
Ik kan daar ook nog wel even op inspelen. Want ik denk dat is ook precies, en daarom zijn we zo blij dat dit op de campus plaatsvindt. De rol van de campus om die verschillende onderdelen van de samenleving bij elkaar te brengen. En dat is ook wat je vandaag heel veel hoort, dat het allemaal gaat over samenwerking. En de uitdagingen waar de sector voor staat, is dat iedereen eigenlijk uit zijn eigen stukje komt en de hand uitsteekt, de hand uitreikt naar de andere onderdelen van de samenleving. Op vlak van technologie, softwareontwikkeling, veiligheid, nieuwe wet en regelgeving, noem maar op. Want dit moet in het ecosysteem, wat ook net genoemd werd, maar juist ook in samenhang en samenwerking ontwikkeld worden. En niemand heeft in zijn eentje de sleutel.
Nee.
En ik denk dat dat ook voor de industrie, voor de professionals zo belangrijk zijn om al die andere aspecten hier te horen, te zien en te ontmoeten.
Ja, Hoe zie jij de toekomst van mobiliteit in de komende 5 jaar? We hebben het net gehoord over autonoom rijden. Ik ga zelf ook al behoorlijke tijd mee in de autobranche, moet ik toegeven. Ik heb zelf toch altijd het idee dat er heel veel wordt gesproken over autonome rijtechnologie. Maar dat ik heb het idee dat het toch vrij lang duurt voordat het werkelijk dat we het op grote schaal op straat zullen zien. Hoe zie jij dat?
Ik denk dat het nog wel even zal zijn voor we dat op grote schaal zien. Maar dat is wat je hier ook ziet. Dat het op heel veel plekken al zal plaatsvinden waar je nog geen weet van hebt. Hè? Dus voertuigen zijn zo meteen rondrijdende energielaadstations.
Ja.
En ze zijn rondrijdende software. En wat je bijvoorbeeld ziet wat hier in het Marktgebouw gebeurt, dat ze aan het testen zijn met: gaan we de camera's buiten neerzetten of gebruiken we de camera's in de auto om eigenlijk allemaal informatie te verzamelen die we veel breder kunnen gebruiken in de samenleving.
Ja.
Dus zo ontstaan er allemaal samen vraagstukken waar je heel erg de kruisbestuiving kunt gaan benutten. En dan gaat het niet alleen over autonoom rijden. Het gaat erover dat daar zo meteen software, energie en dataverzamelingsinstrumenten van A naar B gaan. En dat kan ook zijn dat bij, ik noem maar wat, de warehouse- en logistiekcentra van Nederland al volledig autonoom gedraaid wordt, terwijl we op de weg dat nog niet volledig doen. Of dat er in bepaalde openbaar vervoersoplossingen al dingen autonoom geworden, terwijl dat, of dat de last mile delivery autonoom kan plaatsvinden, terwijl de trucks op de snelweg nog steeds bemand zijn. Dus ik denk dat het veel meer in onderdelen denken is waar dat soort innovatie zal kunnen plaatsvinden.
Ja, duidelijk. Dan ga ik even over naar Fries Heines, directeur rijvereniging. Kun je vertellen de betrokkenheid van rijvereniging bij het evenement Drive Forward?
Voor mij was de cursus historie ook goed, hoor.
Ja?
Ik ben weliswaar iets langer in dienst, maar ook nog maar een paar maanden. Dus dat was even fijn, Naomi, zolang je er nog zit. Kijk, voor ons als vertegenwoordiger van de industriekant, de bedrijvenkant, is dit superbelangrijk. En eigenlijk de rode draad was hier vanmorgen, kwam ook al terug, hè? Collaboration, want we hebben de dag in het Engels gedaan.
Ja.
Maar samenwerking, nou daar zijn wij van, hè? Primair binnen ons ecosysteem. Dus de bedrijvigheid, maar de koppeling naar onderwijsinstellingen, naar kennisinstellingen, naar overheden, die je hier vandaag echt ziet gebeuren, ja, die is cruciaal. Cruciaal om verder te komen, hè? Op speerpunten die wij als vereniging hebben gekozen als het gaat om betaalbaarheid, verduurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid. Dat heb ik vanmorgen ook gezegd bij de opening. Dat kan niet zonder samen te werken. Nou, en hier ging het vandaag even specifiek op deze dag over digitalisering.
Ja.
Ja, dat zijn cruciale elementen daarbij.
Ja, ja, ja. Digitalisering, dat is waar het vandaag is het hoofdthema van vandaag. In hoeverre is digitalisering belangrijk voor de korte termijn?
Nou, Rens de Jong, die de boeren een beetje aan elkaar praat hier.
Ja.
Ik zeg een beetje, want dat klinkt heel onaardig, maar dat doet hij uitstekend. Ik ken hem al lang. Die maakt ook een onderscheid in zijn ervaring tussen mobiliteit en digitalisering, alsof dat twee verschillende dingen zijn. Ja, dat zijn ze natuurlijk niet. Dat zijn ze al heel lang niet. Het voorbeeld wat mij meteen te binnen schoot was ADAS, Adaptive Driver Assistance Systems. Ja, dat gebruiken we nu al.
Ja.
In auto's, niet alleen in auto's overigens, ook in trucks, in bussen, zelfs in fietsen en brommers en motoren. Dan maak ik even reclame voor alle modaliteiten, ja, waar wij als rijvereniging voor staan. Dat gebeurt allemaal. We moeten opschalen, we moeten versnellen. Hè, want de wereld staat niet stil. Dat was ook de call to action vanmorgen. Of vandaag eigenlijk, dat zal morgen niet anders zijn. Jongens, kom op, actie.
Ja, je probeert mensen te verbinden. Je probeert partijen die aanwezig zijn een steuntje in de rug te geven. Heb je voor jezelf een bepaald, niet een doel gesteld, maar wat is voor jou persoonlijk in jouw functie bij rijvereniging echt belangrijk vandaag?
Nou, zeker heb ik doelen gesteld. Ik probeer altijd de tijd ook nuttig te besteden. Los van het feit dat het ook een beetje inspiratie en gezellig moet zijn, moet geven.
Ja, ja.
Maar gisteravond, het kwam nog niet aan de orde, want het zijn 2 dagen. Maar gisteravond ging vooraf met een, dat heet dan een captain's dinner. Naomi zei al, dat niveau, het kwalitatieve niveau van mensen dat hierheen komt, partijen die hierheen komen, is ik ben daar echt van onder de indruk. Het is, nou, wat al gezegd, het is ook mijn eerste keer. Ik vind dat zeer indrukwekkend. En dat heeft gemaakt dat ik gisteren en vandaag ja, zoveel mensen ontmoet. Voor mij ook een aantal nieuwe mensen, nieuwe organisaties. Nou, ik zei het al, dat is inspirerend. En het geeft mij ook weer haakjes, hè, om met die partijen, denk aan die samenwerking, te kijken hoe we de vereniging voor mij in eerste instantie, hè, de leden van RAI Vereniging, maar in dat hele brede ecosysteem, om te zorgen dat we op de thema's waar wij voor staan, om daar verdere stappen in te maken.
Ja, ga ik even terug.
Ja, ik vind het wel leuk om daar wat op toe te voegen. Omdat, waarom is deze dag over digitalisering zo belangrijk? Omdat het mensen een beeld geeft in wat er eigenlijk allemaal al kan. En nu gaan we de voorbeelden krijgen uit de industrie zelf. Ik maak vaak een vergelijk met de bankaire sector. Mm-hmm. En dan zeg ik, joh, 30 jaar geleden hadden we cash en checks. En niemand had zich kunnen voorstellen dat we nu instant payments over de hele wereld kunnen doen met onze telefoon. En dat komt, 1, omdat er heel veel gestandaardiseerd is. En omdat alles gedigitaliseerd is. En dat is een transitie, die is zo snel gegaan. Maar daar is wel, ja, daar hebben we IBAN, BIC codes, Swift en een heleboel payment service providers voor ontwikkeld in eigenlijk de afgelopen 10 jaar. Maar we hebben nog wel een aantal standaarden nodig, afspraken, manieren om digitaal over informatie te kunnen praten die we nu nog niet hebben, zoals de IBAN en de BIC codes bij wijze van spreken.
Ja.
Maar hier krijg je wel al een soort doorkijkje van hoe dat er dan uit zou kunnen zien. En pas als mensen het zich kunnen voorstellen, gaan ze het ook accepteren, gaan ze het vertrouwen en gaan ze er zelf weer meedoen. En dat is zo mooi van
fascinerend.
Ja.
Ja. Kun je een voorbeeld geven van een vorm van digitalisering wat al wordt toegepast, zoals je net zegt, waar je echt van onder de indruk bent of wat je zelf misschien nog niet wist?
Ga ik even nadenken. Ayn Rand werd al genoemd. Maar je ziet eigenlijk allerlei systemen die gecombineerd worden. Dus bijvoorbeeld dat TomTom heel erg de kaarten helemaal gedigitaliseerd kan aanbieden.
Ja.
Dan staat er op die kaart ook bijvoorbeeld de lantaarnpaal. En dan kunnen voertuigen weer gaan signaleren als die lantaarnpaal er niet staat, terwijl die er eigenlijk had moeten staan. Dus zelfs voor het onderhoud van de gemeente kan het al iets bijdragen. Want er kan een signaaltje gaan naar de gemeente dat er iets weg is wat er had moeten zijn, of dat er iets niet meer werkt wat had moeten werken. Dus ja, hoe dat allemaal gaat samengrijpen, daar krijg je hier zo een doorkijkje in. Nou, er zijn ook allemaal demo's buiten. Dus ja, ook daar kunnen mensen al in een zelfrijdend voertuig stappen, zien wat er allemaal gebeurt. En je hebt, dat is echt zo ontzettend veel. Bijvoorbeeld batterijmanagement systemen, om dat de batterij veel efficiënter te laten werken. Dat is allemaal digitaal gestuurd. Enzovoort. Dat is heel inspirerend.
Ja, is heel inspirerend, absoluut. Ja. Maar alles is digitaal natuurlijk. Ga ik even terug naar Fries, want
ik ben blij trouwens dat je de vraag niet aan mij stelde. Nee. Want ik heb 100 voorbeelden in mijn hoofd. Want het is het duizeltje. Nou, ik wil er toch eentje noemen. Want er stond ook iemand van de brandweer op het podium net.
Ja.
En die had ook zo'n op zich heel logisch verhaal. Wij willen vanuit de brandweer, vanuit hulpdiensten weten hoeveel mensen er in de auto zitten. Waar ze zitten. Dat kunnen wij nu, dat weten we nu al. Nou, het was een vraag van, maar waarom wil je dat weten? Want dat zie je toch? Nou ja, ik dacht meteen, als een auto te water komt, ja, dan zie je dat niet. Afstand, hè, hoeveel ambulances moeten er naar een plaats van een ongeluk toe? Nou, dat kan nu al allemaal. Het gebeurt nu ook. We moeten het opschalen, we moeten het aan elkaar verbinden. Maar goed.
Maar dat is als aanvulling op een GPS-systeem. Dat wordt automatisch wordt ingeschakeld bij een heftig ongeluk. Dat hulpdiensten al de locatie van het voertuig al weten. Als ze onderweg zijn.
Nou, voor de mensen die niet kunnen kijken. Ik steek nu even mijn telefoon omhoog.
Ja, ja.
Jongens, we dragen het allemaal bij ons. Hè. Dus, en we moeten natuurlijk aan privacy denken. Maar juist het verbinden van informatie, van elementen, van hardware, software die we al hebben.
Ja.
Ik denk dat daar echt kiezen. Ik wou nog één ander ding schopen te binden. Dat was bij de laatste paneldiscussie. Iemand uit Duitsland, van de Duitse-Nederlandse Kamer van Koophandel. En ik denk dat ook heel treffend. We zitten natuurlijk hier in een prachtige omgeving. We laten een heleboel mooie dingen zien, hè, waar we goed in zijn. We moeten het ook vertellen. D- ik zei net op het podium, allemaal believers hier in de zaal. Hè, dat zijn allemaal mensen die de urgentie kennen, weten waar we naartoe moeten. Maar dat geldt misschien minder voor mensen die hier niet zijn. In het buitenland ook. Hè. We denken Nederland al snel. Ik kom ook nog wel eens in de wereld. Wij zijn goed. Mm-hmm. We zijn ook goed, maar we moeten dat ook echt aan de mens brengen. Ja. Dat was de boodschap ook van de Duitse collega. Kom ook naar Duitsland toe. Duitsland is ook een belangrijke handelsland van ons, handelsnatie. Dat bleef ook wel hangen bij mij.
Ja. Dan heb ik een vraag misschien voor jullie beiden. Hoe staan wij er in Europa voor op het gebied van echt noodzakelijke of broodnodige ontwikkelingen voor de toekomst? Worden we nog afhankelijker van China en Amerika in de toekomst?
Ik de oproep van NXP. Maurice Gerardsen is erbij vandaag. NXP is ook heel actief over de hele wereld, maar
zeker
ook in China.
Ja, ja.
Ja, die hamert erop. We moeten blijven investeren. Ook slim investeren, hè. Dat was ook zijn boodschap. Niet ruksigloos alleen maar geld en euro's overal insteken, maar doe dat op een slimme manier. Hij maakte een vergelijking met de Chinezen, die gaan 2-3 keer zo snel. En ik ken nog vakgebieden waar het nog veel sneller gaat.
Ja.
Daar moeten we echt in mee. Dat was een oproep die hij namens NXP, namens de sector ook deed. En ik denk dat een hele terecht is. We hoeven echt niet te mopperen hier, hè, of zielig te zijn. Wij hebben in Europa echt veel. Alleen, ja, ook daar geldt weer samenwerking, verbinden. Doe de juiste dingen. Hè, en zeg ook tegen een aantal dingen waar je niet goed of minder goed in bent. Discussie over batterijen. We gaan het vanmiddag over batterijen, innovatietechnologie hebben. Ja, je moet je echt afvragen, moeten wij mee in de red race over het maken van batterijen? We zijn in Nederland heel sterk ook in het recyclen van batterijen. Ik noem maar een voorbeeld. Mm-hmm. Er zijn ook andere elementen waar wij nu al goed in zijn, waar we nog beter in kunnen worden. Dus het gaat om keuzes maken, denk ik.
Ja. Ja. Sascha, hoe zie jij dat voor je? De toekomst van mobiliteit zoals dat vanuit Europa wordt ontwikkeld?
Kijk, wat je ziet, dat zeg ik nu ook de hele tijd, dat automotive wordt heel erg een crossover met andere industrieën en technologieën. En daar zit die samenwerking in. En vervolgens is het heel belangrijk om te kijken in welke elementen we in Europa goed zijn. Want het gaat één over die samenwerking. En ik denk dat we daar al beter zijn dan anderen. We kunnen nog veel beter. Dat werd vandaag ook genoemd. Bijvoorbeeld dat wij op veiligheid verder zijn. Op bepaalde de chips, maar misschien niet de softwareontwikkeling. Dus in de hele waardeketen zijn er elementen waar wij heel veel toe kunnen voegen. Plus de samenhang en verbinding daarvan kunnen wij ook de driver blijven om er een Europees model op te plakken. Europese standaarden, Europese open protocollen enzovoort. Zodat het binnen Europa goed met elkaar kan samenwerken en opereren. Want we blijven nog steeds eisen stellen aan wat hier de weg op kan en mag. Kunnen we dat blijven verzekeren? Kunnen we dat blijven beheersen? Mm-hmm. Enzovoort. En ik denk dat samenwerking is veel lastiger te kopiëren dan de individuele elementen.
Ja.
En daar zou denk ik onze voorsprong moeten zitten.
Zie je dat zelf ook als een taak, of als een onderdeel van jouw functie als directeur Automotive Campus?
Zeker. Kijk, op de campus zijn we, ik zeg de hele tijd, het neutrale terrein waar experimenten, testen, labs enzovoort, pilots uitgevoerd kunnen worden. Bij voorkeur in samenwerking. Letterlijk is de campus het terrein ook aan het openbare domein ontrokken. Er staat een hek nu omheen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat hier ook een voertuig kan rijden wat nog geen RDW-goedkeuring heeft, wat nog niet de weg op mag. Of er kan een drone vliegen terwijl er een voertuig rijdt en een fiets fietst, wat op de weg nog niet zou kunnen gebeuren. Nou, zo. Maar in alle opzichten kunnen we hier al gaan doen waar dat misschien in de real life nog niet in het groot kan.
Ja, je kunt hier echt tests uitvoeren. Dus we zitten niet alleen maar binnen in de schoolbanken.
En ik hoop ook dat partijen die elkaar misschien op bepaalde vlakken als concurrent zien, hier toch ook de ruimte gaan pakken om sommige dingen in samenwerking te gaan doen.
Nou, hebben we een van de buzzwords vandaag was ook sandboxing.
Ja.
Daar moet ik meteen aan denken.
De zandbak in. Ja, één grote zandbak.
We moeten echt, niet om met zand te spelen, maar om te proberen, te oefenen, te doen. In eerste instantie in de beheerste omgeving, wat hier dus inderdaad kan, om daarna ook heel snel naar buiten te gaan. Ja. Om het in het echtje te doen.
Nou is er eind vorige maand versnellingsagenda overhandigd aan de minister van Economische Zaken, Dirk Beljaert. Dat sluit hier volledig op aan. Op
Je zei vorige maand, twee weken geleden nog. Pardon. Maar. Ik was erbij op de Hannover Messe. Het gaat razend snel.
Het gaat heel snel.
We hebben het nog niet eens over Trump gehad, maar dat speelt ook nog allemaal nu. Nee, wij hebben inderdaad vanuit de RAI-vereniging, RAI Automotive Industry, hebben we aan Dirk Beljaert, minister van Economische Zaken, een versnellingsagenda uitgereikt. De belangrijkste boodschap is daar, dat richt zich specifiek op laadinfrastructuur. Dus een van de belangrijke voorwaarden om die elektrificatie, of het nou om batterij-elektriciteit gaat, of om waterstof, te versnellen. Want wij kunnen vanuit de OEM's, vanuit de fabrikanten natuurlijk de spulletjes maken.
Ja.
Maar ze moeten ook gebruikt kunnen worden.
Nou, maar ook daarin is het natuurlijk bordenvol aan digitale...
Zeker. En specifiek voor heavy duty was dat. Dus zware bedrijven. In deze regio met een VDL en een DAF natuurlijk goed gezien.
Ja,
en dat is ook de call to action die vandaag ook op dit congres aan de orde was. Richting het ministerie, de regelgevende instantie. Doe daar iets mee. Pak regie. Want nogmaals, wij willen dat vanuit de industrie heel graag doen. Hier op de campus faciliteren we dat. Maar we hebben ook een overheid nodig die de randvoorwaarden creëert. En als wij nergens laadpleinen kunnen maken voor zware bedrijfswagens. Voor personenwagens is dat netjes geregeld in Nederland. Hè? Zeker als je het vergelijkt met andere landen.
Ja.
Maar voor zware bedrijfswagens is dat nog echt wat. Nou, er lopen partijen als DAF, als VDL, als Scania. Ja, lopen daar echt tegenaan op dit moment.
Ja, terug naar het evenement waar we nu zijn, Drive Forward 2025. Iedereen die hier aanwezig is, al de sprekers die aan bod komen, al die ontzettend mooie innovaties die gepresenteerd worden op het gebied van digitalisatie. Dat zijn allemaal kleine puzzelstukjes richting een autonome toekomst? Vraagteken.
Richting in ieder geval een andere toekomst van mobiliteit. Mensen verplaatsen, dingen verplaatsen.
Ja.
Daar gaan we heel anders doen.
Ja. Fries, heb je daar nog iets aan toe te voegen om dit af te sluiten?
Zeker graag. Ja, ik ook aansluiten bij een van de laatste. Volgens mij was het iemand van de TU Eindhoven die dat zei. Vergeet de gebruiker niet. De mens in het bijzonder. Daar moet ik hier ook aan denken. Wij hebben nog eens een neiging om te denken dat we alles kunnen maken, dat alles maakbaar is. Daarom was ik even stil net. Want kijk, dingen gaan veranderen. Dingen moeten veranderen. Maar ik dacht ook dat mijn kinderen zelf geen auto wilden hebben. Want we gingen toch deelauto's gebruiken en carpoolen. Het zal gaan gebeuren. Dat deel ik wel met je. Maar sommige dingen die hebben gewoon wat meer tijd nodig.
Ja.
In 1893 heten wij nog de rijwielindustrievereniging. Pas later kwam de auto erbij. Maar we rijden nog steeds op fietsen. En die ook daar wordt geïnnoveerd, wordt vernieuwd. Maar dat element is wel gelijk. Dus ik ben daar iets voorzichtiger in. Dat laat onverlet dat we wel moeten doorontwikkelen. Maar de mens, vergeet de mens niet, de gebruiker. En dat, ik zou bijna zeggen, wat je noemde ook goederen terecht. Want het gaat om mensen en goederen die wij verplaatsen, transporteren. Dus nou is het moeilijk om voor goederen te denken. Maar ook vanuit dat perspectief moeten kijken wat nodig is.
Ja.
Het kwam ook even over de vliegende auto. Drones kwamen langs. Ja, ik geloof echt dat daar een toekomst voor is. Ik geloof ook dat het vooral zal zijn.
Ja. Nou, dat is een mooie afsluiter. Dank voor jullie toelichting. Dan gaan we snel door naar onze volgende gast. Martijn Stam, goedemiddag.
Goedemiddag.
Directeur Mobiliteit TNO en bestuurslid sectie RAI Automotive Industries NL.
Hele mond vol.
Ik zag jou net hier een zaal toespreken. Je stond hier op het podium met een grote rode knop voor je neus. Kun je vertellen wat jouw boodschap was naar de zaal?
Ja, zeker. Ja, we zijn hier op de Drive Forward Days. Maar de locatie of het gebouw waar we in zitten is het Mobility Applied Research Quarter. Of MARC, makkelijker uit te spreken. Dat is een TNO-faciliteit die wij samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond hebben opgezet. En we hebben eigenlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om naast de eerste ochtend van de Drive4Ward dagen ook het Mark officieel te openen. Dus vandaar de mooie grote knop en de confetti die
was het officiële had. Moment om dit gebouw te openen.
Ja, zeker. Ja, we hebben sinds januari zitten we erin, maar we hebben dit moment gepakt om echt de deuren open te zetten voor iedereen.
Ja.
En inhoudelijk was de boodschap die ik daar ook over heb gebracht, is dat we niet een klassieke TNO-faciliteit neer willen zetten. Ja, voor degene die TNO kennen, het is geen lab waar we TNO met stoffenjassen aan de gang is. Het is de bedoeling dat het echt een open faciliteit is, waar we zoveel mogelijk met veel partijen gaan samenwerken. En waar je ook gebruik kan maken zonder een TNO-opdracht, waar we echt gewoon ook van andere partijen zijn we mee in gesprek om ook faciliteiten in te brengen die hier kunnen gebruikt worden, zodat we zoveel mogelijk synergie krijgen. En dat was ook iets wat vanochtend heel erg veel te sprake kwam, hè, dat we als Europa, maar zeker ook als Nederland en als regio, moeten we echt gaan samenwerken. Moeten we die dingen die we niet allemaal opnieuw hoeven uit te vinden, met z'n allen gaan realiseren, zodat we uiteindelijk als Europa beter worden in het geopolitieke speelveld.
Ja.
Ja, en daar proberen we op in te spelen met deze faciliteit.
Ja, en hoe groot speelt... Kijk, TNO is natuurlijk voor veel mensen in Nederland denk ik wel, in ieder geval van naam wel een bekende organisatie. Hoe groot is de rol van TNO in de hele op het gebied van innovatie en alles waar we het vandaag over hebben? Het hoofdthema voor vandaag is natuurlijk digitalisatie. Kun je iets vertellen over waar de TNO op dit moment druk mee is?
Ja, zeker. Ja, digitalisering is een breed onderwerp binnen TNO.
Dat is natuurlijk heel breed, dat begrijp ik. Ja.
We hebben het hier echt over de automotive digitalisering. Denk ik ook een ontzettend belangrijk onderwerp. Maar, en dat geldt denk ik voor alle domeinen. Je ziet dat tegenwoordig onlosmakelijk verbonden is met heel veel andere zaken. Hè? Waar we in het verleden digitalisering ook gewoon deden binnen één domein of binnen één klant, wordt dat nu veel breder getrokken. En het is natuurlijk moeilijk. Ja, vind het moeilijk om van TNO zelf te zeggen hoe groot onze rol is. Maar ik denk dat we zeker een hele belangrijke rol spelen. Omdat we binnen Nederland toch het grootste onafhankelijk toegepaste onderzoeksinstituut zijn. En ik denk juist die breedte die TNO heeft. Hè, we hebben ongeveer 5000 onderzoekers op dit moment in dienst. Wat wij brengen, wat ik denk uniek is ook er zijn een aantal instituten in Europa die het ook doen, maar ik denk dat het wel vrij uniek is. Wij brengen al die kennis van verschillende domeinen bij elkaar. Dus als je kijkt naar de challenges die je hebt binnen digitalisering, neem eens wat, cybersecurity bijvoorbeeld. Mm-hmm. We hebben een hele grote groep mensen die vanuit het defensiedomein, vanuit de ICT-kant al daar heel erg diep mee bezig zijn. En wij brengen die kennis weer naar de automotive toe. Ja, dus ik denk dat TNO een hele mooie rol kan spelen om brede kennis toepasbaar te maken. En door onze onafhankelijkheid denk ik dat we een spin in het web kunnen zijn om partijen bij elkaar te brengen. En op die manier ecosystemen te bouwen.
Ja.
En dat is ook wat we hier proberen te doen.
Precies. Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want hoe groot is het belang van de aanwezigheid van jou en van TNO bij dit evenement vandaag?
Ja, kijk, wij vinden het evenement ontzettend belangrijk zelf.
Het is natuurlijk bijzonder interessant sowieso. Maar ook ben je naartoe gekomen met een bepaalde soort van missie? Van ik wil mensen spreken of ik wil verbinden.
Eigenlijk van alles wat je zegt een beetje. Sowieso, we TNO'ers komen graag, hè, ik ook, bij dit soort evenementen. Ook als we niet zelf in de organisatie zitten. Omdat we het heel belangrijk vinden om kennis te delen, nieuwe ideeën op te doen, te interacteren met andere expertises en met mensen die andere inzichten hebben. Dus we investeren veel tijd en energie in buiten TNO zijn. Hè. Veel TNO's gaan naar internationale, nationale evenementen, zijn veel op congressen. Dus dat is in de basis natuurlijk al gewoon heel belangrijk voor onze manier van werken. Wat we hier ook proberen te doen is ook een van de redenen waarom we de ruimte beschikbaar stellen, maar ook zelf heel erg actief zijn geweest in het aanbod, in demo's en andere dingen, is dat we juist die boodschap van het Mark, hè, voor vandaag een hele belangrijke van ons, van laten we samen gaan werken, die willen we uitdragen. Dus ja, ik hoop ook dat ik heel veel mensen tegen het lijf loop, en dat heb ik al gedaan vanochtend, die zeggen, joh, ik heb hier ook iets, kan ik dat inbrengen? Of mag ik iets hebben? Het hoeft niet altijd, het mag op beide kanten op zijn. En dat we op die manier veel projecten kunnen starten die hier gaan lopen en die samenwerking gaan stimuleren.
Ja, en hier, dan bedoel je ook hier op de Automotive Campus in Helmond, waar we nu zijn?
Zeker, ja. En ook nog wel hier.
En dit nieuwe gebouw, ja, natuurlijk. Zeker, ja. Maar het is ook wel. TNO speelt ook gewoon een rol in het volledige Automotive Campus Complex hier.
Zeker. Ja, we hebben naast deze locatie nog. We zitten nu op 3 plekken op de campus. Hè. We hebben nog de kantoorlocatie in het verzamelgebouw. En we hebben nog een sustainable versie van deze faciliteit. Deze is over digitalisering geënt. En we hebben ook nog een verduurzamingslab waar we kijken naar batterijen, fuel cells en de verbrandingsmotoren.
Mm-hmm.
Dus we zijn aanwezig. We proberen ook veel met de campus aan de community te werken. Dus we helpen hiermee, maar we zijn ook vaak bij campus events. Dus het gaat om seminars of zo. Proberen we experts beschikbaar te stellen.
Ja.
En we organiseren vanuit onszelf ook expert sessions en seminars zo, waar iedereen naartoe mag komen.
Ja.
En we werken veel met eigenlijk alle partijen hier op de campus. Dus we proberen echt gebruik te maken van het ecosysteem. En dat is voor ons heel, heel behulpzaam. Want ja, het is gewoon waar wij op kunnen doorbouwen. Maar ik denk als alle campuspartners dat doen, als alle campuspartijen dat doen, dan groeit de community ook echt. Ja. En dan krijgen we hier gewoon veel meer.
Ja, samenwerking is iets wat ik in het vorige gesprek wat natuurlijk ook steeds teruggekomen is. Als je kijkt vanuit TNO, wat vind jij een van de belangrijkste vormen van innovatie waar TNO op dit moment mee bezig is? Wat echt belangrijk is voor de toekomst?
Ja, ik ben geneigd om 2 dingen te noemen.
Ja.
We zijn op dit moment druk bezig om digitalisering en automatisering in te zetten in de logistieke sector.
Ja.
En dan moet je op dit moment primair denken aan het automatiseren van yards, afgesloten gebieden. Hè. Dat is qua veiligheidsaspect op dit moment nog wat behapbaarder dan op de openbare weg. En we doen dat primair omdat er in Nederland ontzettende druk staat op een aantal dingen. Dat zijn zaken als doorstroming, zijn zaken als kosten, hè, de energiekosten, maar ook heel belangrijk de arbeidstekorten die er zijn. Terwijl we als Nederland gewoon een hele grote logistieke sector hebben. Ontzettend belangrijk voor Nederland. Ook ontzettend belangrijk voor onze partnerlanden. Hè. We zijn een doorvoerland.
Ja.
En ik denk dat we daar, als we focussen op een aantal oplossingen die dichterbij zijn, dat we heel snel stappen kunnen zetten die daar een groot verschil gaan maken. We zijn bezig op dit moment met een concept waar we we focussen even op trailers. Dat kan ook voor andere dingen, maar we trailers automatisch kunnen verplaatsen over yards. Nou, daar hopen we binnenkort uit te gaan rollen. En ja, ik denk dat dat een enorme technologische innovatie is die in de havengebieden ontzettend veel verschil kan maken.
Ja.
En het andere voorbeeld, dat haakt er een beetje op in die zin dat ik zei niet voor niks. We doen dat op de yards omdat die wat behapbaarder zijn qua veiligheid. Waar we ook heel erg mee bezig zijn, dat is minder een technologie-innovatie en meer een kennis- en methodologie-innovatie. We zijn aan het kijken hoe kunnen we nou op een systematische manier veiligheid, ik wil zeggen garanderen, maar dat is altijd een beetje complex. Veiligheid, maar op een veilige manier nieuwe innovaties introduceren in Nederland. En daarvoor werken we samen met het ministerie INW en met de RDW. En we zijn daar methodologie aan het ontwikkelen om scenario-based, hè, dus op basis van scenario-representaties van de werkelijkheid, in stappen gefaseerd die voertuigen en nieuwe innovaties kunnen introduceren in Nederland. Waarbij we de test zo maken dat ze behapbaar zijn. Dat je niet een miljoen kilometer hoeft te rijden om iets te bewijzen. Maar toch aan het eind kunnen aantonen welke veiligheid gegarandeerd is.
Ja.
En ik denk dat beide dingen heel belangrijk is. Hè, dat was vanochtend ook echt wel een key topic. Hè, dus technologie-innovaties moeten ondersteund blijven worden. En aan de andere kant moet je zorgen dat het een beleidsframework is om er ook te zorgen dat die kunnen landen in Nederland en ook in de EU. Ik denk dat als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt in die gebieden die anders gereguleerd worden, hè, kijk naar de US, maar kijk ook naar China, dan zijn er veel innovaties die je zou kunnen oppakken en naar Europa kan brengen. De truc is alleen om dat op een manier te doen die acceptabel is voor hoe wij veiligheid ervaren en wat wij belangrijk vinden als maatschappij.
Ja.
Ik kan een aantal voorbeelden geven, hoor. Maar ik denk, ik kan natuurlijk niet voorbeelden geven waar we met onze klanten mee bezig zijn, want het is ook wel een stukje vertrouwelijkheid.
Snap ik, ja.
Maar ik denk dat voornamelijk we als Nederland zouden moeten focussen op die logistieke innovaties, omdat we daar echt ook gewoon economisch het belang bij hebben.
Ja, precies. Dus wat jou betreft heeft die ontwikkeling voorrang ten opzichte van bijvoorbeeld een bestuurderloze taxi?
Nou, ik denk dat je daar, dat zeg ik, ik denk dat we daar als overheid goed mee om moeten gaan. Want als je zomaar hier robotaxis toe zou laten, dan is het vraag om nou ja, misschien veiligheidsrisico's, maar ook wel doorstromingsrisico's. Want zo'n systeem introduceren zonder enige kaders.
Ze staan wel eens in de file in San Francisco, precies, die studieloze taxis.
Ja. Precies, hè? Dus daar, dat is een beleidsvraagstuk van wil je dat? Ik denk dat je het moet willen, maar wanneer wil je het? En hoe wil je het laten introduceren? Dat is heel erg die veiligheidskant.
En dat is per land... Je bekijkt het gewoon van hoe willen wij dat hebben? We kijken wat minder naar het buitenland bijvoorbeeld. We weten dat die technologie bestaat, maar we bepalen voor onszelf. Wat vinden wij in Nederland op dit moment belangrijk? En daar gaan we ons op focussen. En dus bijvoorbeeld logistiek.
Als het gaat om waar steek je geld in om innovatie, om technologie te ontwikkelen, moet je kijken waar is de behoefte nou in dit land. En ik denk, natuurlijk zijn robotaxis en zo dingen die ook op termijn heel erg zouden kunnen helpen. Ja. Als je het goed doet, zelfs ook de welzijn.
Maar als je zou moeten kiezen, waar stop ik al die miljoenen aan innovatie en investeringsgelden in? Dan is een robotaxi staat dan niet op nummer 1.
Ik zeg, in het huidige klimaat, steek het in die dingen die helpen met de Nederlandse economie, het Nederlands bedrijfsleven. En die ons weer, ook de havens en andere mainports, een goede positie geven.
Ja, ja. Oké, laatste vraag voordat we naar onze volgende gast gaan. Dat is een vraag die ik aan iedereen stel hier. Hoe zie jij de toekomst van mobiliteit? Wat verwacht je wat wij in de toekomst op straat zullen zien?
Ja, ik denk dat we... het ligt eraan hoe ver je vooruit kijkt natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat we... ik hoop, laat ik het op deze manier uitspreken. Ja. Ik hoop dat we een goede mix krijgen van... De science fiction beelden die we wel eens hebben en de realiteit, waarbij we toch meer gedeelde mobiliteit hebben, zowel op persoonsvervoer, maar zeker ook in het vrachtverkeer. Hè. Dus asset sharing in bijvoorbeeld containers zou ontzettend mooi zijn. Mm-hmm. Dat we niet allemaal lege vrachtwagens hebben die heen en weer rijden van één bedrijf, maar dat we dat gezamenlijk kunnen doen. En dat we data uitwisselen, connected zijn, zodat de veiligheid gegarandeerd is. Maar dat we ook mobiliteit hebben daar waar we het nodig hebben, zonder onnodig leegrijden, zonder onnodig parkeren. Een stukje deelmobiliteit zou daar ontzettend mooi in zijn. Ik denk wel dat dat eerder kan in vracht dan in personenverkeer. Maar dat moeten we nog maar zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Ja. Nou, ik ben ook wat dat betreft super benieuwd. Dank voor je komst hier aan onze podcasttafel. Dan gaan we door naar onze volgende gast. Want we hebben hier ook aan tafel Anna Larsen. Anna Larsen is Director Energy Conversion bij RISE. Dat is het Research Institute of Sweden. Voor deze keer doen we het gesprek in het Engels. Thank you very much for your time.
Thank you for having me.
Can you tell us about RISE? What about the organization and your role in the organization?
Yes, so RISE is the main research institute of Sweden, quite large organization over 3,000 employees, owned by the government, and we are performing research in diverse domains.
Yes,
but we also have a really strong test infrastructure where we support industries in different phases.
Like the automotive industry.
Like the automotive, yes. And automotive is a large business in Sweden also. We have a lot of OEMs and so on.
Mm-hmm. And you are a director of energy conversion. What can you tell me something about your role in the organization?
Yes, so I'm heading a research unit of researcher focusing on batteries, hydrogen components and integrated systems. But I also coordinate the automation area throughout RISE. We are a large organization and we're focusing on automation from different perspective in different parts of the organization. And then I try to coordinate that work.
Yeah. You're also trying to search for collaborations, I guess.
Definitely.
Definitely, yes. Because that was my next question. You're from Sweden. What's the importance of international collaborations in terms of automotive development?
I think it's becoming more and more important because we need also to be very united in Europe to be able to be competitive in the world market. So we are small countries basically in Europe, so it's becoming more important that we put nationally aside and collaborate in different with different aims, and Also, of course, we are involved in a lot of European projects financed by the European Commission, and we would like to collaborate with more partners.
Because the theme for today is digitalization. We have obviously in from the United States, there is a lot of software development. There are a lot of electric cars and software coming from China. How important is to have a very competitive automotive market?
Well, I think it's very important. It's our heritage a lot in Europe with the automotive sector, and it's evolving. And we have a lot of the companies are very much in the forefront with their development and research in these areas, and would like to also evolve with
digitalization. Yes.
And there are a lot of opportunities also to improve automotive sectors with that, to gather data from different parts and find new solutions and new findings in terms of using existing data. So I think we have everything to gain, really. And somehow we have been quite dependent upon solutions from US, but that doesn't mean we can't do it ourselves. It's just sort of a switch of our minds, yes. I think, mindset, yes, in how we aim.
Mm-hmm. How important is an event like this today?
I think it's excellent. And for me, it's really interesting to come here to see also that, because you have a really, you can feel it when you come here, that there is a certain collaboration spirit in this area with a lot of different actors in the Netherlands that are have the networking. And even though they come from different companies, they still have this easygoing dialogue, sort of. So, so I think that that is a really good foundation for collaboration, if you're used to that way of working.
Well, people from the Netherlands and Sweden, they get along quite well.
I think so.
Yes. Well, you talk about there are a lot of opportunities. I heard the word opportunities. Can you give an example of a big opportunity, something you're working on at this moment?
Well, I think for me, it's really interesting the opportunities where electrification and automation can support each other in the development, because by using an increased level of automation, we can also increase the penetration rate of electrification in society, because we can use digitalization really to improve for vehicles to know when to charge and how much to charge, have this energy optimization, having the right energy at the right time and so on. So I think there are a lot of opportunities in that domain, but that's also a new landscape, because we need people from the typical energy sector and the automotive sector to really also collaborate. So we come back to that each time. I think it's about understanding each other's perspective, and then we can find new innovations and also draw that new landscape for new business opportunities.
Yeah. Mm. Have you spoken with some other guests here? Have you already find interesting companies to collaborate with, or have you mostly been listening to others?
A lot of listening, of course, but a lot of talking as well. And I think I'm quite active in the CECAM partnership on European level. And we are also aiming for new projects in the coming calls for that purpose. So that has been a lot of the discussions. But I think we need to also look beyond those specific calls.
Yes.
So a lot of interesting contacts.
Yeah. Mm. Well, we are at the Automotive Campus right now at this moment. You're not from the Netherlands. How do you look to our country in terms of development and innovation in the automotive industry?
I think my impression is that it's quite good, and it's also about this making it possible that you also integrate with society, with that you have this collaboration also with academia, industry, and government, and research institutes, and so on. Then you can do it all the way, sort of, because mm-hmm. you already have prepared those links. Yes, I think it's at a really good level.
Yeah, good level. Yeah, because one of the reasons I asked this question is because from Sweden there are a few very large famous car brands.
Yeah.
So you have a large automotive development ecosystem. Mm-hmm. We don't. Well, far less compared to Sweden. Last question before we end this our conversation. I need to ask this question because you are from Sweden. We talked about electrification and competitiveness compared with China and United States. There was a project in Sweden for creating a battery factory called Northvolt, mm-hmm. And it didn't work out. Well, actually, if I'm correct, the battery factory went bankrupt.
Yeah, and I think it's really a pity, not only for Sweden but for Europe,
for
really,
all Europe,
because
yes.
And we've talked about it here in the conference also, that in Europe we really need to find that production in Europe so that we're not dependent from the massive
yes.
market from China and so mm-hmm. on. So from that perspective, I think it's really a pity. I don't know all the details, of course, in the finances of Northvolt, but I thought it was a really brave investment and to aim for a large factory and really do it. I think it was a good placement in the north of Sweden. We have space
yes.
and we have also a better energy situation and in that part of Europe. And we need somehow to dare to scale things. And I would have hoped that there was support and investment from all of Europe for the sake of Europe. And to what extent that was really done or not, I would not speculate. But from that reason, I think it's a bit of pity.
Yes.
Because... of course, there's still the chance for somebody to invest in that equipment and do something about it, because this is a chance really for Europe, I think, to do something for us.
Yes. Do you think this story is over, or do you think there's still an opportunity to continue to create a factory, a large battery factory, which can be successful in Europe?
I believe so,
yes.
But it takes investment, and it takes also long-term commitment, because it will not be maybe profitable in the near coming years. It takes time with such large facilities. I think that was basically it. It took longer also than expected to get the process going in a safe manner, because we also want to do it the right way here
of
in
course.
Europe.
Yes.
There's the opportunity, but there is within a certain window now, I guess, before the equipment gets old.
Yeah, I understand. Yes. Mm. All right. Well, last question is a question I ask everybody who's in our podcast today. How do you see the future of mobility?
Hopefully more autonomous solutions.
Yes.
And I think the better autonomous solution we will get, the less dependent on a lot of cars we will be also, because we need to get the mobility solution to be better than having two cars in the same household. So, I'm hoping for that. Electrification, diversity in different fuels for commercial vehicles, and then also autonomous solution that will change our pattern when we use mobility solutions.
Well, thank you very much for your time.
Thank you.
Ja, dit was het voor vandaag. Morgen zijn we weer terug. Dan zijn we op de tweede dag van dit event Drive Forward 2025, maar dan met het thema decarbonization. En dan hebben we hier weer een aantal zeer interessante gasten hier aan tafel. Dit was het voor nu. Volg autorij.nl op de website, op Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Tot de volgende, rij veilig en geniet van al het moois op de weg.